Goedemorgen allemaal. Eén keer vergeet je je memory stick met de PowerPoint presentatie. Andere keer vergeet je gewoon helemaal je iPad met de preek. Dus terwijl jullie aan het zingen waren, ben ik snel naar huis gereest. En kon ik mijn preek ophalen. Dat zat nog wel voor een deel in mijn hoofd, maar ik denk, durf ik het aan om het zonder aantekeningen te doen? Nou, kort geleden sprak ik in Hippolytushoef. En ik was toen aan het voorbereiden voor die ochtend. En ik werd bepaald bij de brief aan de Efeziërs. Bij de hoofdstukken 4 en 5. En terwijl ik aan het voorbereiden was, kwam het woordje roeping in mijn gedachten. En soms krijg je een woord van God dat universeel is. Dat niet speciaal bestemd is voor één gemeente, maar wat bestemd is voor meerdere gemeenten. En ik zie dat als inzicht in het woord van God. Het woord van God dat krachtig is en dat toepasbaar is op elke plaats. En dat was enkele weken geleden ook het geval. En daarom mag ik dat woord vandaag ook hier brengen. In iets aangepaste vorm. Maar het is dus voor mij een herhaling. En dat is niet om er makkelijk van af te maken. Zo van, dan hoef je niks voor te bereiden. Want zo werkt het niet. Je bent daar ook mee bezig. Je bidt daarvoor. Heer, wat wilt u dat ik doe? En ik had er echt rust over om vandaag opnieuw dat woord te brengen. En eigenlijk gaat het over roeping. En toen ik erover nadacht, vond ik het in eerste instantie wat ingewikkeld. Want bij roeping denk je misschien aan de roeping voor iets bijzonders. Denk aan in de zending werken bijvoorbeeld. En wij zijn al jaren verbonden aan twee gezinnen, de families De Waal en De Bak. Wij hebben hun roepingsverhalen hebben we gehoord uit hun eigen mond. We hebben dat deels ook meebeleefd. En roeping klinkt in dat verband als iets wat weggelegd is voor een kleine groep mensen. Alsof een roeping niet is weggelegd voor de grote groep, voor de gemeente, voor het grootste deel van de gemeente. Maar dat blijkt niet waar te zijn. Wij worden namelijk allemaal geroepen. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. En ik lees met jullie uit Efeze 4. Vanaf het eerste vers. Ik heb geen dia's vandaag met bijbelteksten. Ik denk, we gaan weer een keer ouderwets de bijbel erbij pakken. Of de telefoon, of de tablet natuurlijk. Wat je bij je hebt, of wat je gebruikt. Efeze 4 vanaf het eerste vers en ik gebruik de herziene Statenvertaling. En Paulus is daar aan het woord en hij richt zich tot de gemeente in Efeze. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dubbele punt. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, behoorlijke lap tekst. En ik ga er een paar dingen met jullie uitlichten. Paulus schrijft deze brief aan de gelovigen in Efeze. En ik denk dan, als je een brief schrijft, dan zul je die niet hebben opgedeeld in hoofdstukken. En dat is ook wel bekend van de Bijbel. Later bij het samenstellen van de Bijbel zijn sommige brieven opgedeeld in hoofdstukken. Maar bij het schrijven van die brieven is dat niet gebeurd. Ik denk dat Paulus ook hier zijn brieven als een samenhangend geheel heeft geschreven. En in wat wij nu het vierde hoofdstuk noemen, dan begint hij met: zo roep ik u op. Nou, ik heb iets met taal. Als ik dat dan zie, dat woordje zo roep ik u op, dan denk ik van: waar verwijst dat dan naar, dat woordje zo? En dat moet dan terugverwijzen naar iets wat Paulus eerder heeft gezegd. En dan blader ik terug, dan denk ik: wat is dat dan? Waar staat dat woordje voor, dat woordje zo? En ik wil dan weten: hoe roep jij ons dan op, Paulus? Dan kom ik terecht bij Efeze 3, daar gaat het over twee dingen. En ik vat het even samen met de titels die er in de herziene Statenvertaling boven staat: de roeping van de heidenen en verdieping in het geloof. Nou, dat zou je thuis nog eens kunnen doen, hoofdstuk 3 lezen. Maar Paulus vertelt daar dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van Gods beloften in Christus. Met andere woorden, de heidenen, de niet-joden, die ontvangen ook de erfenis en die behoren tot hetzelfde lichaam en ze delen mee in de beloften van God die in Christus zijn. Je zou kunnen zeggen: niet-joden worden kinderen van God en mogen behoren tot zijn volk, tot het lichaam van Christus, de roeping van de heidenen. In datzelfde hoofdstuk dan bidt Paulus voor de bekeerde heidenen. Hij bidt voor de gemeente van Efeze in dit geval. En die bestond uit Joden en niet-Joden. Als je dat wil lezen, kun je dat weer terugvinden in het boek Handelingen. Maar dat gebed is dus ook voor ons bestemd. Hij bidt voor de gemeente om geloof, om verdieping in het geloof. Hij bidt dat ze geworteld zullen zijn als gelovigen. Hij bidt voor een sterk fundament en hij bidt voor onderlinge liefde. Dat vind je in hoofdstuk 3. Nou, in dat verband, dus teruggrijpend op hoofdstuk 3, in het verband van erfgenaam zijn van God en mogen delen in de belofte in Christus, zegt Paulus: zo roep ik u op. En waar roept hij dan toe op? Tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Ik ben geen Jood, dus ik beschouw mezelf maar als een bekeerde heiden. En ik beschouw mezelf maar als de christenen zoals die ook in de gemeente van Efeze waren. Niet-Joden die Jezus leerden kennen, die erfgenaam van God werden, deelgenoot werden van de belofte in Christus. Wat een feest is het als je ontdekt dat je in relatie met God mag leven door Jezus, dat je schuld wordt weggenomen, dat de lasten van je schouders worden afgenomen, dat je eeuwig leven mag ontvangen en dat je gered wordt van de eeuwige dood. En ik vraag mezelf wel eens af, sta ik daar genoeg bij stil? Wat die redding door Jezus Christus betekent. Het is een feest, mensen, dat je gered bent van de eeuwige dood. Dat is een feest dat je bij het volk van God mag horen. Dat je zijn kind mag zijn. Nou, en in die zin voel ik me dus ook geroepen. Ik ben ook geroepen. Als je verder leest in Efeze 4, bijvoorbeeld vers 17... dan zie je dat je wordt geroepen uit een uitzichtloos bestaan. Uit de zinloosheid van het denken in deze wereld. Zo spreekt Paulus daarover. Je wordt eigenlijk in een nieuwe wereld geroepen. Ook een nieuwe wereld van denken. Die soms volslagen tegenovergesteld is aan het denken van deze wereld. En dat trof me wel als ik denk aan de tijd waarin wij nu leven. Geroepen worden uit de zinloosheid van het denken in deze wereld. Want wat wordt er veel gedacht? En wat zijn er veel theorieën en wat zijn er veel complottheorieën op het ogenblik? En dan heb ik een anker. Er is maar één waarheid. En dat is Jezus Christus. Dat werd vanmorgen ook gezegd. Jezus die zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En voor mij is dat een enorme troost in deze tijd. Dat Jezus zegt, boven alles staande, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. In een tijd waarin je bijna niet meer weet welke weg je moet gaan. In een tijd met deepfake video's. In een tijd waarin je bijna niet meer weet wat fake news is en wat waar is. Waarin je niet weet wat de toekomst is van je kinderen of van je kleinkinderen. We zijn ook geroepen uit de duisternis, zegt Paulus. Zou je in hoofdstuk 5 vers 8 kunnen vinden. Hij zegt, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Lieve mensen, wij zijn geroepen door God. Ook u, ook jij, maakt niet uit wat je leeftijd is. Je bent geroepen door God. Je wordt geroepen door God. Er rust een roeping op jouw leven, op uw leven. En dan zegt Paulus, wandel op een manier die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. Nou, dat is misschien een wat lastige zin, met mijn eigen woorden. Doe recht aan je roeping. Doe je roeping eer aan. En jullie mogen best weten dat het bij mezelf aankwam toen ik dit opschreef. Doe recht aan je roeping. Doe je roeping eer aan. Want ik moest denken aan de prijs die voor mijn roeping betaald is. Voor mijn roeping heeft Jezus zijn leven gegeven. De manier waarop ik met mijn roeping omga, is dat in verhouding tot de prijs die voor mijn roeping betaald is. Doe ik met mijn leven recht aan de roeping waarmee ik geroepen ben. En in mijn wandel mag ik dus recht en eer doen aan het offer wat voor mij gebracht is. Zodat de prijs die Jezus heeft betaald niet voor niets is geweest. En ik weet het, God is genadig en hij vergeeft mij mijn fouten. En toch, zegt Paulus, wandel naar de roeping waarmee je geroepen bent. Nou, als je dit stuk goed leest, Efeze 4, en ik roep jullie op om dat thuis nog een keer te doen, dan zie je dat bij die roeping en in die roeping een aantal eigenschappen passen die Paulus woordelijk opsomt. Hij heeft het over nederigheid, hij heeft het over zachtmoedigheid, Hij heeft het over geduld. Hij heeft het over de ander in liefde verdragen. En hij heeft het ook over de eenheid bewaren door de band van de vrede. En soms is de Bijbel ook heel eenvoudig te begrijpen. Wie hoogmoedig is, wie op de eerste plaats wil staan, wie naam wil maken, wie hard is, wie ongeduldig is, wie geen liefde kan opbrengen voor de ander, wie scheiding en tweespalt brengt, wie de vrede verstoort, die wandelt niet in de roeping waarmee hij of zij geroepen is. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Paulus die in de Bijbel staan, in het woord van God. En het is toetsbaar en het is zichtbaar. Is het zo zwart-wit als ik het nu schets? Het is denk ik niet zo zwart-wit in de zin van jij hoort erbij en jij niet. Want ik heb zelf gemerkt dat je daar ook in mag groeien. In nederigheid, in zachtmoedigheid, in geduld, in de ander in liefde verdragen, in de eenheid bewaren. Je mag er ook in groeien en de gemeente is een plaats waar je ook op dat gebied aan elkaar wordt geschaafd. En soms schuurt dat ook wel eens. Maar het betekent wel dat je ook de bereidheid moet hebben om erover te willen praten met elkaar. En ook de bereidheid moet hebben om eventueel te willen veranderen. Sorry. Ja, moest in mijn elleboog. Paulus zegt nog verschillende dingen over die roeping. Hij heeft het ook over de hoop die bij die roeping hoort. En dat vind ik hoopgevend. Iets waar je op mag hopen, waar je op mag teruggrijpen. Waar je je naar mag uitstrekken, waar je naar mag verlangen. En het staat er vrij kort in Efeze 4 vers 4. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Boven onze roeping staat onze hemelse Vader. En hij is verbonden aan onze roeping. Hij is boven ons allemaal, hij is in ons allemaal. Eén Heer, één geloof, één doop, die het lijden en sterven van Jezus laat zien. Maar ook die doop die de begrafenis van onze oude mens laat zien. En de opstanding van ons als nieuwe mens. En ook dat is een deel van de roeping waarmee wij geroepen zijn. Hoop, het is onze hoop. Nou, aan de ene kant zie je in die roeping dus universele dingen die toepasbaar zijn op iedereen. God is bijvoorbeeld verbonden aan onze roeping, van u, van mij, van jou. God staat er boven, hij is ermee verbonden. Maar aan de andere kant is die roeping ook heel individueel. Kijk maar in vers 7. Daar staat: maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Als je hierop gaat studeren, dan zie je dat bij deze tekst een aantal verwijzingen staan. Zeker geen glaasje water, hé. Iemand. Ik heb een kriebel. Ik heb hem elke winter hoor, deze kriebel. Ik kom er niet vanaf. Ik zei, de roeping is ook individueel. In vers 7 staat: maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Zo, een hele fles.
Een gave.
Top, dankjewel. En ik zei ook, in de Bijbel staan een aantal verwijzingen bij deze tekst. En die verwijzen naar andere plaatsen waar Paulus soortgelijke teksten gebruikt, soortgelijke dingen zegt. En dan gaat het daar over genadegaven. Dan gaat het over de geest van God die aan ieder afzonderlijk is toebedeeld. Over de geest van God die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En ook over wat God toebedeeld heeft. Het gaat hier dus over gaven die God aan de mensen geeft. En Paulus zegt daarvan, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Het gaat hier over gaven aan de mensen. Onder andere over de vijfvoudige bediening. Het gaat over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Die gelovigen toerusten en het lichaam van Christus helpen opbouwen. Maar ik zie wel dat Paulus zegt, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Zien jullie het ook? Aan ieder van ons is gegeven. Dat betekent dus aan ons allemaal. Aan ieder van ons. En ik zal het niet persoonlijk doen vanmorgen. Maar ik zou vanmorgen aan jullie kunnen vragen, wat is door Christus aan jullie gegeven? En geloof me, ik heb mezelf ook die vraag gesteld toen ik aan het voorbereiden was. Gerdo, welke gave heb jij dan van Christus gekregen? En ik heb erover na kunnen denken. Ik heb er zelfs een test voor gedaan, de gaventest. En ik merkte dat het goed was om er weer over na te denken. Om te reflecteren, zoals dat zo mooi heet. Om in de spiegel te kijken en jezelf af te vragen, wat heb ik ooit ontvangen van God? Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn kwaliteiten? Hoe is het daar nu mee? Heeft God nog dingen toegevoegd in de loop van de jaren? Nou, dat soort vragen. En misschien vind je dat ook wel ingewikkeld. Misschien denk je ook wel van, ja, jij hebt makkelijk praten. Jij bent voorganger van een kerk. Jij spreekt in gemeentes. Dus dan is het makkelijk om stil te staan bij wat je van Christus hebt ontvangen. Want voor jou is het duidelijk. Nou, dat is echt niet zo. Voor mij is het net zo moeilijk als voor jullie. En ik vraag me soms ook af van, zit ik wel op de plaats waar God me wil hebben? En dat vraag ik me regelmatig af. Ik denk ook dat dat goed is om je dat te blijven afvragen. Van, zit ik op de plek waar God me wil hebben? Ben ik bezig met de dingen waar God van wil dat ik er mee bezig ben? Willy, ik ga even door hoor. Na afloop al even vragen stellen. Is dat goed? Top. Nou heeft God hulpmiddelen gegeven in de Bijbel. Ik heb het niet zozeer over de gaventest. Er zijn gaventesten, die kun je op internet vinden en die kun je invullen. Zijn ook gebaseerd op de Bijbel. Vast heel goed. Geeft een indicatie. Maar die gaven worden uiteindelijk beschreven in de Bijbel. En je kan dus bijna met een lijstje in de hand kijken wat God jou heeft toebedeeld. En ik noem er een paar. Kan zijn profetie, herderschap, onderwijs, wijsheid, kennis, bemoediging, onderscheid van geesten, helpen, geven, barmhartigheid, zending, evangelisatie, gastvrijheid, geloof, leiderschap, bestuur, voorbeden, en dan heb ik ze nog niet allemaal opgezoomd. En voor wie dat wil, ik heb er wat dingen over opgezocht in mijn voorbereiding en ik heb een lijst met Bijbelse verwijzingen en die kan ik jullie ook opsturen als je die graag zou willen hebben. Of wat ik al zei, je kan ook via internet een gaventest doen. Kijk dan wel uit dat je niet bij de Scientology-kerk belandt. Wees even selectief in welke je kiest. Maar waar het mij om gaat is, Christus heeft ons allemaal gaven gegeven. En het is goed om nog eens te kijken hoe het ermee staat. Heb je misschien wel eens gekeken naar, wat heeft God mij dan eigenlijk gegeven? Of misschien, wat is er over van de gaven die je ooit hebt gekregen? Of heb je inmiddels nieuwe dingen ook mogen ontdekken? Nieuwe gaven ontvangen? Is er door de tijd een verschuiving opgetreden? Mag je misschien andere dingen doen in het Koninkrijk van God? Naar aanleiding van dit alles, mijn vraag van morgen is, hoe is het met jouw roeping? En waarom ik dit vraag, is verborgen in het 16e vers van Efeze 4. Want daar staat: van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. En het lichaam gaat over de gemeente. Het wordt samengevoegd, het wordt ook bij elkaar gehouden, bijeengehouden door banden die ondersteuning geven. Dat staat hier. En dan wordt dat vervolgd met overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dus de delen van het lichaam zijn werkzaam. En die houden als banden en ondersteuning het lichaam bij elkaar. En dan staat er: zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Zo verkrijgt de gemeente zijn groei. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, Paulus heeft hier net beschreven hoe de gaven aan de mensen die die vijfvoudige bediening uitvoeren bijdraagt aan de volwassenheid van christenen. Er staat erbij: zodat we niet meer heen en weer geslingerd worden als beïnvloedbare jonge kinderen, heen en weer geslingerd door de golven in de tijd, of worden meegesleurd door elke wind van leer, of door het bedrog van mensen, of op listige wijze tot dwaling worden verleid. Kunnen jullie me nog volgen? Ja, zijn jullie er nog bij? Ik moet alweer even kuchen hoor. Ik ben deze week 3 keer getest, dus dat is het niet. In dit hele stuk zie je dus, gaven dragen eraan bij dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, staat er, in alles toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Door de gaven van Christus wordt het hele lichaam samengevoegd. Door de gaven van Christus wordt het bij elkaar gehouden. En het zijn dus gaven van Christus. Ik zou bijna zeggen, er is niks van ons bij. Het zijn gaven van Christus. Het gaat van hem uit. En het lichaam van Christus wordt samengevoegd door banden die ondersteuning geven. Banden die aan ieder... Nou, kun je hem even dichtdraaien, Dirk? Bedankt, Erik. Ik mag het zeker niet vertellen, Dirk. Het lichaam van Christus wordt samengevoegd door banden die ondersteuning geven. Banden die aan iedereen zijn gegeven naar de mate die bij hem of haar past. En het kan gaan om onderwijs, het kan gaan over helpen. Misschien ben je goed in helpen. Het kan gaan over herderschap, het kan gaan over geven. Het kan gaan over gastvrijheid, het kan gaan over geloof. Elke band draagt bij aan het bij elkaar houden van het lichaam. Alles is dus ook nodig. En dan staat er: want zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. En dat viel me op in dat 16e vers. Het lichaam verkrijgt groei. Dat staat er als een gegeven. Als je dit toepast, het lichaam verkrijgt groei. Maar zie je ook dat er staat tot opbouw van zichzelf. En dat viel me zo op. In de allernieuwste Bijbelvertaling, de NBG 2021, staat er: ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Wie op zoek gaat naar zijn of haar gaven, die draagt bij aan de groei van het lichaam. En het lichaam bouwt zichzelf op in de liefde. Natuurlijk is daar de aanwezigheid van God. Natuurlijk is daar de Heilige Geest die leiding geeft. Maar het lichaam bouwt zichzelf op in liefde. In het elkaar dienen met de gaven die je hebt. Ook al zijn die in jouw ogen misschien nog zo beperkt. Draag je bij aan de groei van het lichaam. En zo bouwt het lichaam zichzelf op. Bedenk dat jouw gaven helemaal niet beperkt zijn. Want het zijn de gaven van Christus. Die hij jou heeft toebedeeld. En waarvan hij wist dat jij ze nodig had. Of dat de gemeente hier ze nodig had in jou. Marleen, dat laatste gesprekje met een oudere zuster. En die zei, ik bid elke dag voor jullie. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. Je bent misschien op leeftijd gekomen. Je kan misschien niet meer elke bijeenkomst bijwonen. Maar als je elke dag bidt voor de gemeente, of voor de leiding van de gemeente, of voor de mensen van de kinderdienst, onderschat niet wat je bijdrage is. Misschien zit je te wachten op de dingen die God gaat doen in jouw leven. Misschien zit je te wachten op dingen die God moet gaan doen in jouw ogen. Maar je kan ook doen wat hier staat. Met jouw gaven bijdragen. En met jouw gaven banden aanbieden die ondersteuning geven. En met jouw gaven op je eigen wijze bijdragen tot de groei van het lichaam. En zo ook samen bouwen aan het lichaam. Misschien zeg je vandaag ook wel van, ah joh, dat doe ik al 30 jaar. Nou, dan zegt God en ik met hem, dank voor je trouw en dank voor je bijdrage. Maar de gemeente is er nog en het werk is nog niet af. En de gunstbewijzen van de Heer zijn nieuw, elke morgen. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Misschien wil God je nieuwe gaven geven. Misschien wil hij vernieuwing brengen in jouw leven en daarmee ook in zijn lichaam. Nou, dat is mijn vraag aan jullie vandaag. Wees daar nou eens mee bezig. Vraag het aan hem. Vraag het aan de Vader. Wees ermee bezig. Amen.